Wij openen vanmiddag Gods woord in het Lijdensevangelie en lezen daaruit Johannes 18, vers 1 tot en met 12. Johannes 18, vers 1 tot en met 12.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en de fariseeën, kwam aldaar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wie zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des overpriesters dienstknecht en hieuw zijn rechterhoor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in uw schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven hebt, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem.
Gemeente in de lijdenstijd bepreek ik in eigen gemeente Johannes 18. Nu heb ik begrepen dat vorige week het gedeelte dat wij samen gelezen hebben ook hier in de schuilplaats is gelezen. En de prediking ging over het slot van het schriftlezing van vanmiddag vers 8 en 9. De tekst voor de prediking vanmiddag is het eerste deel van Johannes 18. En we lezen daarvan alleen nog vers 3 en 4. Johannes 18, vers 3 en 4. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met lantaarnen, fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. En zei tot hen, wie zoekt gij? Tot zover. Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd is de almacht van de lijdende Christus. De almacht van de lijdende Christus. Wij zien allereerst hoe Christus heerst over zijn lijden. We zien in de tweede plaats hoe Christus heerst over de macht van de duisternis. Dus twee punten. Hoe Christus heerst over zijn lijden en hoe Christus heerst over de macht van de duisternis. Gemeente, ik wil vanmiddag beginnen met dezelfde vraag als vanmorgen. U en ik, wij hebben het allemaal ontzettend druk. Er komt ook heel veel op ons af, zeker op jonge mensen en op jonge gezinnen. Er is veel dat je leven opslokt en ook mag gevraagd worden van jou. Ik denk alleen maar aan je school, je studie, vriendschap, je familie, contacten om je heen, het helpen van mensen, het bijstaan van hen in moeilijke situaties. Het werk dat je mag doen, hier aan de wal of op zee. Andere dingen die je aandacht vragen en waardoor voor ons gevoel, ze zeggen dat wel eens tegen elkaar aan het einde van de week, deze week, het is eigenlijk tussen je vingers doorgeglipt, als water. Zo doe je tussen je vingers doorgegaan. Er is veel dat onze aandacht vraagt. En waarvoor we, als ik voor de meesten mag spreken, ook de gezondheid en de kracht krijgen. Het kan ook zijn dat er vanmiddag iemand is die meeluistert. En bij zichzelf denkt, dominee, al die dingen die u opsomt, studie, werk, familie, vrienden, ik heb het niet. Het geldt niet alleen voor jonge mensen dat er veel hun aandacht vraagt. Het werk van een predikant brengt je ook elke week in contact met oudere mensen. En het is me meer dan eens gebeurd, ook hier op Urk, dat je iemand van 80 jaar of ouder opbelt voor het maken van een afspraak. En dat die persoon door de telefoon zegt, dominee, wilt u even wachten, Pak even mijn agenda. Niet alleen jonge mensen hebben het druk. Ook bejaarde mensen. En aan de ene kant, wat is dat een zegen? Dat je je kinderen kan bijstaan. Terwijl je zelf al op leeftijd bent gekomen. Als je nog met je kleinkinderen mag optrekken. Je de kracht en gezondheid krijgt om ook de verjaardagen van de kleinkinderen bij te kunnen houden. Wat kun je daar druk mee hebben? Als je nog contacten mag hebben. Als je leven niet steeds meer afbrokkelt en daardoor ook vereenzaamt. Als de mensen om je heen weg beginnen te vallen. Maar mag ik vanmiddag aan u in deze lijdenstijd één vraag stellen. Is er iemand onder ons die in de achterliggende week een half uur heeft nagedacht over Jezus lijden en sterven? Een half uur. Ik vraag niet aan jou een hele avond. Dat ging op aan je vrienden. Ik vraag niet aan u een ochtend. Dat ging wellicht op aan de koffievisite. Ik vraag ook niet aan u een middag. Dat u in beslag werd genomen door uw werk. Ik vraag om een half uur. Half uur stilstaan, mediteren voor het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Nou, dan vraag ik toch niet te veel aan je jongelui. Een half uur. Als ik u vanmiddag met deze vraag overval, zie je dat nou vanmiddag is als een teken van de Heere. Mag ik het eens zo zeggen vanmiddag dat God u op de vinger stikt? En dat je deze vraag meeneemt aan het begin van deze nieuwe week. En in het licht van deze vraag toch nog eens even een keer rustig naar je agenda kijkt. Is er ook tijd ingeruimd in de lijdenstijd voor de lijdende Christus? Ik kan u verzekeren als het een half uur wordt, in biddend opzien tot God, dat het niet bij dat half uur blijft. En dat het ook wel eens een investering kan zijn voor de eeuwigheid. We gaan vanmiddag, gemeente, kijken naar een facet van Christus lijden en sterven. Aan het begin van zijn concrete lijden en sterven. De Heere geven dat de prediking meegaat ook in deze avond. Plaats mag krijgen ook in uw stille tijd. En wat is dat een zegen, gemeente, wanneer God vandaag 2 keer 3 kwartier denkstof heeft meegegeven. Met het oog op de week die voor je ligt. 2 keer 3 kwartier, dat is meer dan een half uur. Staat er van Gods kant wat tegenover uw agenda. We luisteren vanmiddag naar het Lijdensevangelie van de evangelist Johannes. En dat is u wellicht al vaker opgevallen, dat Johannes toch een heel ander karakter heeft, trouwens dat hele evangelie, maar zeker het Lijdensevangelie, dan de andere 3 evangelisten. Dat heeft onder andere daarmee te maken dat Johannes ervan uitgaat dat wij op de hoogte zijn van de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. En dat hij daarom ook bepaalde momenten uit hun evangelie laat liggen in de veronderstelling dat wij dat dan weten. En andere momenten die de andere 3 evangelisten niet in hun evangelie hebben opgenomen, juist uitgebreid aan de orde stelt. Er zijn ook wel eens van die momenten dat de evangelist Johannes een bepaald detail uit een van de andere 3 evangelisten opneemt en dat uitvergroot en zo een eigen plaats geeft in zijn lijdensevangelie. Keer op keer zien we dat Johannes op grote hoogte staat. En zo wil hij eigenlijk ook het lijden en sterf van de Heere Jezus Christus beschrijven. Grondtoon in zijn lijdensevangelie is niet de Heere Jezus neerzetten als een lijdende man, als een slachtoffer, als een zielig figuur, die het maar gelaten over zich heen laat komen, wat er op hem afkomt. Maar zoals de inzet van zijn evangelie is, dat begint bij God. En het evangelie ook uitloopt, het eindigt in God, het laatste hoofdstuk. Zo is ook de grondtoon van zijn lijdensevangelie. Johannes wil voortdurend inzoomen, het uitvergroten, het koninklijke, Christus koninklijke gestalten tijdens zijn lijden. Je merkt dat eigenlijk al meteen aan het begin, Johannes 18. Wanneer Johannes 18 aanvangt, dan begint de evangelist concreet Jezus lijden en sterven te gaan beschrijven. We zullen zo meteen zien dat het begin ergens anders ligt. Maar hier is hij voor het eerst ook dat hij de voetstappen van de lijdende middelaar gaat volgen op weg naar Golgotha. En het is opnieuw de evangelist die een hele besliste keuze maakt om zo de inzet van zijn lijdensevangelie aan te zetten, te versterken. Bijvoorbeeld door niets te beschrijven over wat er heeft plaatsgevonden in de hof van Gethsemane. Terwijl Johannes daarbij is geweest en samen met twee andere discipelen nog een keer een bevoorrechte positie heeft gehad. Hij werd door de Heere Jezus verder door Olijfhof ingenomen. En hij was erbij toen de Heere Jezus naar hun terugkwam en hem ook het verweet samen met Petrus en een andere discipel. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Johannes hoorde die woorden toen hij plotseling uit de slaap werd opgeschrikt door de wakende meester. Hij heeft gezien hoe de angst op het gezicht, op het gelaat van zijn meester en heiland stond. Hij heeft zijn voorhoofd gezien, bezweet en bebloed vanwege de angst waarmee Christus overmand werd toen hij boog voor zijn vader, eens willend werd met gevouwen handen met de weg die de vader hem voorhield. Hij heeft het gezien, hij heeft het gehoord, maar hij beschrijft het niet. Integendeel, Johannes slaat al die passage over en dat is ook de inzet van hoofdstuk 1. Kijkt u maar even met me mee. Hij maakt als het ware een grote stap vanuit de opperzaal waar de Heere Jezus is geweest en waarin het hoge priesterlijke gebed, hoofdstuk 17, heeft geklonken. En hij verplaatst in 1 keer het toneel vanuit Jeruzalem, die opperzaal, door de Beek Kedron, die scheiding maakte tussen Jeruzalem aan de ene kant en de Olijfberg aan de andere kant. En beschrijft hoe Jezus de leiding neemt en in zijn kielzoog zijn discipelen meeneemt en hen zo de hof inneemt. Wat opvalt is dat Johannes voortdurend benadrukt hoe de rust Jezus lijden en sterven, maar zeker ook hier zijn optreden, stempelt. Ondanks dat hij net in de hof van Gethsemane zeer bedroefd is geweest. En ondanks dat de verbijstering op zijn gezicht heeft gestaan, toen hij blikte in de beker van zijn vader, in de diepte van het aanstaande lijden en sterven heel concreet op zich zag aankomen. En ondanks dat de Heere Jezus die diepe teleurstelling moest incasseren toen hij daar in eenzaamheid stond. Dat moet wat zijn geweest, gemeente. Als je opstaat van zo'n moment, je de angst nog voelt trillen door je lichaam. En je doet een paar stappen terug en je beste vrienden liggen daar te slapen. Als ik zo rondkijk, dan zie ik verschillende mensen die in de achterliggende jaren in het ziekenhuis hebben gelegen. En als er 3 uur bezoektijd is in het ziekenhuis, dan zit je vanaf 2:30 al op de klok te kijken. En dan hoop je dat ze stiekem toch iets eerder komen dan 3 uur. Maar mensen hebben behoefte aan een ander. Zeker wanneer wij ons kwetsbaar en zwak weten. En hier komt de zaligmaker bij de ander. En hij voelt zich op dat moment door hen in de steek gelaten. Kijk, dan ga je die woorden, Jezus ging uit, ook even heel anders lezen. Hij gaat ook uit de opperzaal, waar ook zo'n verbijsterend moment is geweest. Waar hij samen met zijn andere 12 discipelen was aangelegen aan de paasgamaaltijd. En waar zo vanuit het niets de Heere Jezus die indringende opmerking op de paasgaamtafel neerlegde, één van u zal mij verraden. Het was alsof er een knuppel in het hoenderhok werd gegooid. Ineens was de rust voorbij. En keek de een de ander aan. En ze vroegen het aan de zaligmaker, ben ik het Heer? En als je van afstand al staat te kijken en te luisteren als lezer van het evangelie, dan heeft dat iets ontroerend in zich. En je denkt dan bij jezelf, deze mensen gaan gelukkig bij zichzelf te raden. Nou, dat kom je ook niet elke dag tegen. Dat mensen de schuld als eerste bij zichzelf gaan zoeken. Ben ik het Heer? Maar het is de evangelist Lucas die dat gevoel direct wegvaagt. Door direct daarop aan te sluiten, door te beschrijven dat diezelfde discipelen meteen in een discussie verzeild raken over de vraag wie van hen de meeste zal zijn. Dan begint zo'n vraag, ben ik het Heer, toch wel even heel anders te klinken. Dan denk ik dat we moeten lezen. Ik ben het toch niet, Heer? U heeft mij toch niet op het oog, want dat zal ik nooit doen. Die anderen wel. Wat een vervreemding. Voor de man van smarten. Maar ook dat moment toen Johannes Petrus even aankeek en Petrus met zijn ogen wenkt. En Johannes begreep dat hij het aan de Heer Jezus moest vragen, wie het toch zou zijn. En Jezus zei, nou, op het moment dat ik mijn hand uitsteek met een klompje brood daarin en ik dompel dat in die schaal met bittere saus. Let dan op degene die dat ook doet, die is het. En daar ging zijn hand. Stootte bijna de hand van Judas aan. En ze dompelden in diezelfde schaal. En ze namen een hap. En Jezus smaakte de bitterheid van zijn lijden. En Judas de bitterheid van zijn zonde. Alle twee dezelfde beweging. Alle twee dezelfde schaal. Alle twee dezelfde hap. Maar wat een verschil, mag ik het eens zo zeggen, in beleving. Christus smaakte zijn lijden. En Judas de wrange vrucht van zijn zonde. Wat gij doet, doe dat haastiglijk. En dan stond Judas op en hij snelde dat vertrek uit. De deur achter zich, de discipelen in verwarring achterlaten. Sommigen dachten dat hij nog even wat boodschappen moest doen. Anderen hielden het erop dat Judas aan de armen moest denken. Dat was ook een belangrijk moment tijdens de paasgaviering. Maar toen de Heere Jezus zei, sta op, laat ons van hier gaan, was Judas nog niet terug. Al die dingen hebben zijn gebeurd en Jezus heeft dat intens beleefd, intens meegemaakt. Hij doorzag het nog eens een keer, hij volgde Judas naar het Sanhedrin. Hij hoorde hun juichstemming, hij zag hoe Judas het bevel kreeg om de Heer Jezus te gaan arresteren. En Jezus gaat uit naar de kederom. Hij weet dat allemaal, zo staat er ook in onze tekst. Kijkt u maar even met me mee, vers 4. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zal. Staat u daar even vanmiddag met mij bij stil? Hij weet wat Judas doet. Hij weet wat het Sanhedrin besloten heeft. Hij kent het arrestatiebevel dat Pilatus heeft opgesteld. Hij kijkt er ook overheen. En weet waar deze nacht hem zal brengen. In de drieurige duisternis op Golgotha. Hij weet het allemaal. En hij blijft in alle rust dezelfde. En toch, gemeente, zouden we hem tekort doen. Als we alleen die woorden Jezus alles wetende zouden betrekken op dit moment. Ik zei het net al, we moeten even een stap terug doen om nu ook te begrijpen wat Johannes ermee bedoelt. Ik zei het net al, Johannes is een evangelist met een eigen karakter. Je zou Johannes eigenlijk kunnen typeren als een evangelie met twee lagen. De bovenlaag is de laag waarin Johannes beschrijft wat de Heer Jezus doet, de woorden die hij spreekt. De onderlaag is de laag waarin Johannes licht laat schijnen op Jezus' woorden en op Jezus' werken en zo aan het evangelie van Johannes een eigen glans geeft. En juist daarom is het ook belangrijk als u Johannes leest of in verenigingsverband eens rustig bestudeert om te letten op belangrijke woorden die als het ware een gouden draad vormen in dat evangelie. Dat geldt zeker voor vers 4. Jezus alles wetende wat over hem komen zal. Om die woorden te kunnen peilen moeten we terugbladeren naar het begin van het lijdensevangelie. En dat is Johannes 13. Kijkt u maar even met me mee. Johannes 13. Van de vier evangelisten ruimt Johannes de meeste ruimte, tijd ook in zijn evangelie om het lijden en sterven van de Heer Jezus te beschrijven. En dat begint in Johannes 13. En ik lees met u die eerste verse van dit hoofdstuk. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren liefgehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen, Jezus alles wetende, in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal, legt zijn heerlijkheid af en neemt de gestalte aan van een dienstknecht, een slaaf in dienst van zijn vader. Zo staat Jezus daar. Alles wetende. Wat hij weet. En waar Johannes dan in hoofdstuk 18 vers 4 op terugverwijst. Wel, hij weet niet in de eerste plaats alles wat er om hem heen zich afspeelt. Natuurlijk weet hij zaligmaker. Dat hij kijkt er doorheen. Hij peilt het hart van Judas. En hij zag ook wat er gebeurde. Dat lege, dat holle hart. Dat vacuüm wat zich daar had voltrokken. Werd ingevuld door de macht van de duisternis. Jezus weet het. Hij weet wat er straks zal gaan gebeuren, dat ze hem allemaal hem achter zullen laten. In de hof van Gethsemane. Hij weet wie hem opstaat te wachten straks, Pilatus, Caiaphas. Hij weet het allemaal. Maar het eerste wat de zaligmaker weet, is wat er zich heeft afgespeeld in de stilte van de eeuwigheid. Daar wil Johannes ons naar verwijzen. Door de gordijnen van de eeuwige raad van God opzij te schuiven. En aan het begin van het lijdensevangelie, hoofdstuk 13, die eerste vers. Eerst de aandacht te vragen voor wat er zich heeft afgespeeld tussen de Vader en de Zoon. En ik vul het evangelie aan omdat hij er volledig bij hoort. En Johannes wil dat ook zo. En de Heilige Geest. Het initiatief tot dit moment werd daar genomen en niet in de vergadering van het Sanhedrin. De wijze waarop de Heer Jezus zometeen gearresteerd zal gaan worden, gebonden wordt, meegenomen naar Caiaphas, werd niet uitgedacht op de vergaderzaal en tafel van het Sanhedrin. Maar werd voorgesteld en ontvouwd in de Raad des Vredes, toen de Vader die vraag stelde: wie zal met zijn hart borg zijn? En in de stilte van de eeuwigheid, die stem zuist. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat weet Jezus. Dat hij de wil van zijn Vader moet en wil doen. Zo staat hij daar. Niet als een weerloze man die geen kant op kan, omdat hij zich omsingeld weet door allemaal Romeinse soldaten en op de Olijfberg weinig vluchtroutes heeft. Maar hij heeft deze plaats opgezocht, met deze wetenschap. En hij staat daar, omdat de Vader dat wil. En in zijn staan daar op de Olijfberg weet hij het dat zijn Vader al het vertrouwen gelegd heeft in de handen van zijn Zoon. Het komt er nu op aan. Om de belofte van zijn Vader ook te gaan inlossen. En dat weet Jezus. Ziet u hem daar staan? Op eenzame hoogte. En toch zo heel dichtbij, onder ons, maar op dit moment niet één van ons. Als zoon van de Vader staat hij daar op de helling van de Olijfberg en overziet alles wat voor hem ligt. Er zijn er onder ons verschillende die wel eens of meerdere keren in Jeruzalem zijn geweest. En u bent het denk ik met mij eens dat de Olijfberg de mooiste plaats is. Wat een prachtig panorama biedt op Jeruzalem en zeker op de oude stad. En je kan je dat dan ook heel concreet voorstellen. Hoe in het holst van die nacht, in het duister van die nacht, opeens een van die poorten aan de kant van de Olijfberg open gaat. Misschien wel die dichtgemetselde poort. En hoe je daar die lichtpuntjes zag gaan. Heel langzaam, maar zeker omhoog naar boven. En daarboven staat hij. En hij ziet het komen. Hij ziet hen op hen afkomen. En hij kijkt eroverheen. Waarom? Omdat hij hier niet begeleid door wat er beneden zich afspeelt in Jeruzalem. Dan mag ik die oude term eens gebruiken. Omdat hij hier op dit moment in zijn lijden helemaal georiënteerd is op zijn Vader. Die leidt hem in alle dingen. Ook in het naderende lijden. Laten we ons vanmiddag allereerst gemeente vertroosten. En ik wil dat vanmiddag ook in de ruimste zin van het woord openleggen in het geheel van de gemeente. Onderweg in het leven worden wij, en mag ik in dit verband wel algemeen zijn, worden wij meer dan eens geconfronteerd met lijden en verdriet. En hoeveel verdriet leeft er niet ook onder de oppervlakte van onze gemeente? Wat misschien vanmiddag heel zichtbaar wordt in ons midden. Of op de achtergrond blijft. En wij zeggen dan wel eens tegen elkaar als het over zo'n situatie gaat. Het overkomt ons. Het overvalt ons. Als we ervoor konden kiezen dan liepen we er met een grote boog omheen. Of als je van afstand kijkt naar een bepaald gezin. Of naar een bepaalde persoon in het midden van de gemeente of in ons dorp. Dan zeg je dat soms wel eens tegen elkaar. Hij of zij of dat gezin zit ook altijd in de hoek waar de klappen vallen. Is het ene nog niet voorbij, dan dient het andere zich wel weer aan. Maar hier staat hij. Het overkomt hem niet. Hij haalt het naar zich toe. En blijft er boven staan. Dat werpt dat ook meteen een heel ander licht op die grote groep Romeinse soldaten. En meer dan 200 man is in aantocht, zwaar gewapend, alsof het gaat om een staatsfiguurlijk figuur. Maar kijk eens vanuit zijn kant er tegenaan. Misschien heb je dat wel eens gehad, kinderen, dat je met je ouders in Duitsland op vakantie bent. Het land dat bekend staat om zo vele kastelen en burchten. En als je zo'n oud kasteel ging bezoeken of je deed zo'n kastelenroute zo langs een rivier. En dan kijk je zo omhoog en dan zie je daar op eenzame hoogte zo'n oude vesting staan. Soms als een nest tegen de rotswand geplant. Je staat er dan onder. Voor je ligt zo'n kringelend smal pad naar boven. En je zegt het dan misschien wel tegen je vader. Nou, welk leger had ooit dit kasteel kunnen innemen? Als hier een leger zou komen, dan zinkt toch de moed je in je schoenen. Je staat zo beneden, je kijkt naar boven, die onneembare vesting die als het ware vanuit de hoogte uitlacht. Dan mag ik dat voorbeeld eens gebruiken, gemeente, om zo ook de Heer Jezus Christus hier in Johannes 18 uit te tekenen. Hij staat erboven, letterlijk en figuurlijk, op de Olijfberg. En onder hem komt dat groepje mannetjes aan. En hij kijkt er niet alleen van boven op. Maar hij kijkt er ook nog eens een keer overheen. Ik hoor dan toch in alle stilte aan het begin van het Lijdensevangelie in Johannes 18 ruis. Ik heb macht. Mijn leven af te leggen. Wanneer ik dat wil. En het macht mijn leven op te nemen wanneer ik dat wil. Hebben wij niet zo'n middelaar nodig? Ook in het verdriet. Eén die er niet alleen in kan staan, in zijn nabijheid, in zijn vertroostende aanwezigheid. Eén zoals Guido de Bre hem omschrijft, in wiens kruiswonden wij onze vertroostingen mogen zoeken. Eén aan wiens hart wij ons verdriet mogen uitsnikken. Dat hij zijn hart ook wil geven, ook wat dat betreft, als een adres voor elk hart. Dat schrijend zijn toevlucht vindt tot God. Maar ook één die er boven blijft staan. Die er overheen kan zien. Die daarin ook laat zien wat hij later zal zeggen tegen zijn discipelen. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Eén die daarin ook de leiding kan nemen als voor ons gevoel alles bij de handen wordt afgebroken. Eén die ons ook bij de hand kan nemen wanneer wij in het verdriet of door het leven helemaal verdwaald zijn geraakt. En soms niet eens meer weten of God er nog wel is. Hij is er boven. En hij kijkt erover. Het loopt hem niet uit de hand. Het geeft ons ook de ruimte om de vragen aan hem over te geven. Zonder een antwoord te verwachten. Dat antwoord verwacht hij ook niet op Golgotha. Waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij als enige het antwoord volledig wist. Jezus, alles wetende. Ook het waarom van zijn lijden. Namelijk om zijn vader te verheerlijken. In zijn deugd en in zijn recht. En in dienstbaarheid aan zijn vader wilde Jezus zich in dit lijden laten verbrijzelen door zijn vader. Zo staat hij hier. Geen slachtoffer, maar koning Jezus. In zijn almacht. We maken de stap naar het tweede punt. Hij overziet niet alleen zijn lijden. Hij overziet ook de macht van de duisternis. En het is ook Johannes die daar op zijn kenmerkende manier ook de aandacht voor vraagt. Kijkt u maar even met me mee naar vers 3 van hoofdstuk 18. Dan staat het zomaar even terloops. Judas dan genomen hebbende. Let u erop dat Judas hier in het evangelie de leiding neemt. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met lantaarnen, fakkels en wapenen. Nou kinderen, wij gaan nu langzaam maar zeker weer het voorjaar tegemoet. En dat blijft wat langer licht. We zijn er misschien ook wel weer een beetje aan toe. Dat het 's avonds wat langer licht blijft. Ergens heeft dat ook iets heel gezelligs in zich. Als het donker is. En ik hoop dat jij dat ook thuis hebt. Gezelligheid. Dat je vader of je moeder, als je die mag hebben, het ook gezellig weet te maken. Kan dat een knus gevoel geven. De lampen aan, de kaarsen aan, gordijnen dicht, samen met elkaar. Is dat nou de bedoeling van Johannes? Een soort sfeer tekenen. Het is nacht. Die soldaten komen in de aantocht. Lantaarnen, fakkelen, wapenen. En je ziet dat gewoon voor je ogen gebeuren. Jezus op de Olijfberg. De optocht. Allemaal kleine lichtjes die steeds dichterbij komen. Nou, Johannes is wat dat betreft geen romanticus. Nee, er is hier wat anders aan de hand. En Johannes wil daar ook als het ware even een signaal van geven door Judas voorop te plaatsen in dit vers. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten. Het lijkt alsof hij de generaal is op dit moment. Alsof hij de bevelen uitvaardigt. Alsof hij de commandant is van deze grote groep Romeinse soldaten. Judas dan genomen hebbende. Nou, met die Judas is wat aan de hand. En Johannes, op zijn eigen manier, laat dat ook zien. Ik wil toch even met u terugbladeren naar het moment aan de avondmaalstafel. Dat is ook Johannes 13. Kijkt u maar even met me mee. Johannes 13. Ik steek in bij vers 25, waar Johannes, de schrijver van dit Bijbelboek, valt op de borst van de Heer Jezus en hem die vraag stelt: wie is het? De Heer Jezus geeft dan het antwoord: hij die met mij zijn brood dompelt in die schaal met bittere saus. En dan komt het in vers 26, en als hij de beten ingedoopt had, gaf hij die klomp brood aan Judas, Simons zoon Iscariot. Na de beten, toen voer de Satan in hem, Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe dat haastiglijk. En dit verstonden ook de anderen. En dan sta ik bij vers 30. Hij dan de beten genomen hebbende uit de hand van Jezus, ging terstond uit. Dan staat er dat hele kleine zinnetje. En het was nacht. Johannes, dat is toch eigenlijk overbodig. De Pascha speelt zich toch altijd af. De late avond. En aan het begin van de nacht. En iedereen die in Jeruzalem woont of wel een keer is geweest, weet toch dat het daar vroeg donker wordt aan het begin van de avond. Waarom schrijf je dat erbij? Wel, Judas verlaat de kring van het licht der wereld. Doet de deur achter zich dicht. En staat in het duister van de nacht. Dat is het aangrijpende. En als Johannes dan in hoofdstuk 18 gaat beschrijven dat Judas de leiding heeft genomen en zich moet verlichten met een fakkeltje en een lantaarntje in zijn hand, dan tekent hij daarmee niet alleen de kleinzieligheid van Judas uit, maar klinken die onheilspellende woorden: en het was nacht. Nog steeds door. Vanuit de nacht komt Judas terug naar Jezus als dienaar van de duisternis. Wat aangrijpend, het gemeente, om dat te zien. Ook hoe Johannes dan vervolgens hem neerzet. Ik wil het toch even met u lezen in Johannes 18. Het slot van vers 5. Dat zijn de laatste woorden die de evangelist wijdt aan het leven van Judas. De andere evangelisten beschrijven hoe Judas ten einde raad uiteindelijk zichzelf om het leven heeft gebracht. Johannes kiest daar niet voor. Al weet hij van de verschrikkelijke afloop van het leven van Judas. Maar aan het einde van vers 5 staat het nog eens een keer met nadruk. En Judas die hem verriet, stond bij hen. Hij stond niet meer bij hem. Hij Hij stond bij hen. Maar één letterverschil. Hem en. Dat is ook het aangrijpende, gemeente, van het lijdensevangelie. Dat dwingt tot een keuze. Ook vanmiddag. Dat laat geen ruimte over voor neutraliteit en verblijvendheid. Dat laat geen ruimte over voor toeschouwers die op afstand alles kunnen taxeren, beschrijven en benaderen, mening vormen, dan weer naar huis gaan. God ontslaat en ontneemt u vanmiddag die ruimte. Plaatst u vanmiddag voor de keuze, waar sta je nou? Bij. En? Of bij hen? Er zijn er op dit moment twee die het weten. De Heere en u. Want dan kan ik ook in mijn onbevangenheid vanmiddag rustig neerleggen, zo in de gemeente. Prediker heeft niet alleen uw geweten mee. Een prediker heeft ook het woord van God mee. En dat woord is nooit vrijblijvend. Dat maakt een scheiding dwars door de gemeente. Omdat Christus die scheiding teweeg brengt. Waar sta jij nou vanmiddag? Misschien hoef je nog niet eens een Judas te zijn. Dat je de leiding neemt. Enkele uren later staat het volk bij het kruis. En zwijgt. Ze staan bij hen. En niet bij hen. Wat is dat een aangrijpende kant van het lijdensevangelie, gemeente? Allereerst aangrijpend voor Christus zelf. Hij ziet Judas daar staan. Bij hen. Hij heeft hem onderwezen. Met hem gesproken. We lazen het in Johannes 13. Dat Jezus, alle dingen wetende, opstond van de avondmaalstafel. Zijn heerlijkheid, zijn klederen aflegde. Zich omgorde als een slaaf, door de knieën ging en ook de voeten van Judas heeft gewassen. Terwijl hij wist dat hij enkele momenten later tegen Judas zou zeggen: wat gij doet, doe dat haastiglijk. En diezelfde voeten wegsnelde de nacht in. Dat was geen toneelspel van de zaligmaker. Geen dubbele agenda. Nee, ook daarin komt de onbevangenheid van Christus liefde naar voren. En ook daarin komt de bewogenheid van de zaligmaker op een indringende manier naar Judas. Zoals hij dat volgens de andere evangelisten zo meteen tegen Judas zal zeggen: vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Geen schijnheiligheid van de zaligmaker door hem vriend te noemen, terwijl hij eigenlijk bedoelt: jij bruut, jij leugenaar, jij schijnheilige man. Nee, het komt recht uit het hart van de middelaar. Vriend. Een kus. En toch bij hen. Zo komt hij vanmiddag ook tot u. En tot jou. Tot jou die bij hen staat. En hij zoekt je behoud en hij zoekt je leven en hij zoekt je zon. Hij zoekt je helemaal. Hij wil ook voor jou zijn leven geven. Zijn leven opofferen. Stervend in zijn wonden aan het kruis. Voor jou. Wat is dat aangrijpend als je nou vanmiddag zo weggaat? En je weer voegt bij hen. De dienst begonnen we, gemeente, met het zingen van Psalm 2. Ik zei toen tegen u, dat is de eerste messiaanse psalm in het boek van de psalmen. Psalm waarin geprofeteerd wordt hoe de volkeren zich aanrukken en zich verenigen om de gezalfde, de Christus van God, van de troon te stoten. Maar het is ook een psalm die eindigt met die klemmende oproep. Kus de zoon. Nou, zo mag ik hem vanmiddag ook voorstellen aan u die bij hem staat. Kijk eens naar zijn gestalt, koninklijk. Kijk eens naar de rust die hij uitstraalt, hij staat erboven. Kijk eens hoe beheerst hij optreedt. Hij trekt alles naar zich toe, omdat hij alle touwtjes in zijn handen houdt en ze liggen daarop vast, verankerd in zijn vastberadenheid, waarmee hij zijn leven wil opofferen voor zijn vader en voor zijn kinderen. Maar kijk vanmiddag eens ook naar zijn lippen, die druipen van genade en liefde. Hij wil zich laten kussen, hij wil zich laten beminnen, hij wil zich laten omhelzen. Ook door u. Zou je dan vanmiddag hem niet voor de voet willen vallen? Die wapens willen neerleggen? Al begin je alleen maar te spreken, gemeente jongelui, met hoe het er nu echt voor staat. Dat je hier in de kerk bent gekomen terwijl je helemaal geen zin hebt om de Heere te dienen. Maar hij zoekt het. Hij wil niet dat je verloren gaat. Aan het einde van de preek wil ik me ook heel concreet richten tot hen die de Heere mogen kennen. Dit is nou onze koning. Zie ons vorst. Bekleed met macht. Zie hem daar staan. Eenzame hoogte, mag ik het eens heel kinderlijk zeggen, gemeente. Wat is hij hier schoon. Dierbaar. Al staat hij daar in zijn eenzaamheid. Het is tegelijkertijd toch ook zijn heerlijkheid. Zo staat hij daar. In dienst van zijn vader. Met de vastberadenheid waarmee hij zijn leven zometeen gaat geven voor de zijne. Hij weet alles, zegt Johannes. Hij weet niet alleen van het vertrouwen dat hij kreeg uit de handen van zijn vader. En als ik het eens eenvoudig zo mag zeggen, gemeente, ik zie op dit moment nog geen spoor van vermoeidheid, waardoor hij als het ware bezwijkt onder de last van het vertrouwen van die vader. Integendeel, ik zie hoe hij vastberaden en eensgezind is met de wil van zijn vader. Om de wil van zijn vader uit te gaan voeren tot in de dood des kruises toe. Maar hij weet ook alle dingen in die zin dat hij weet voor wie hij zijn leven gaat geven. En het geloof leest dat woord heel persoonlijk. Het geloof is op zoek naar de persoonlijke kennis van Jezus Christus. En weet dat hij niet alleen zijn leven gaf voor de zijne, maar weet dat hij ook zijn leven gaf voor mij. Kijk eens, u die de Heere vreest. Zie hem daar staan. Hij weet op dat moment voor wie hij zijn leven geeft. Nou, als je jezelf hebt leren kennen en je ziet de rust en de vastberadenheid waarmee de zaligmaker zo'n zijn lijden naar zich toetrekt en tegelijkertijd met die kennis van u en mij zijn lijden ingaat, dan moet het ons vanmiddag toch ook ontroeren. Dan verbreekt dat toch ons hart. Dan worden we toch klein voor de grootheid van deze Christus. Hij weet toch alles van u en van mij. En hij doet het. Hij doet het. Hij wil het vastberaden. Zijn leven geven voor u en voor mij. Is dat nou mijn koning? Ja. Dat is nou mijn koning. Amen.